We zoeken ook een manier om naast de risicofactoren, waar we hier natuurlijk veel over praten met elkaar, dat is ook onze core business, maar om ook juist te kijken naar wie is de persoon achter zijn of haar deliktgedrag. Wat maakt diegene nou als mens gelukkig? Wat geeft iemand betekenis in het leven? En vanuit gedachtegoed, als we dat een goede plek kunnen geven en iemand staat evenwichtig en gelukkig en positief in het leven, dan kan de kans op terugval in deliktgedrag misschien ook kleiner zijn.
Welkom bij Forensisch Spreekuur, de podcast waarin we dieper ingaan op fascinerende onderwerpen uit de forensische zorg. Vanuit de Van der Hoeven Kliniek spreekt Evert-Jan Pieters met collega's over wat zij in hun dagelijkse werk tegenkomen, hoe zij hiermee omgaan en hoe de behandeling werkt.
In hun behandeling werken TBS-patiënten toe naar een veilige terugkeer in de maatschappij. Dit kan onder andere door de inzet van een module Positief Levensplan. Dat biedt handvatten voor het behandelplan van de patiënt. Welke plek krijgt dit positief levensplan in de behandeling? Hoe kijken behandelaren hiernaar? En vooral ook, hoe kijkt de patiënt hier zelf naar die hiermee te maken heeft? In dit spreekuur praat we hierover met Sabine Noom. Zij is hoofdbehandeling en GZ-psycholoog in de Van der Hoeven Kliniek en een van de grondleggers van de methode Positief Levensplan. Hoi Sabine.
Hoi.
En we spreken met Lucas, een van de patiënten die met deze methode heeft gewerkt in zijn behandeling. Hoi Lucas.
Hallo.
En even goed om te vermelden, Lucas is niet jouw echte naam. Ja, Sabine, we zijn hier op jouw afdeling. Wat is het eigenlijk voor afdeling?
Wij zitten hier nu op de KKB. Dat is een klinische kortdurende behandelafdeling voor mensen die veroordeeld zijn voor één of meerdere zedendelicten. En ik denk wat ons hier anders maakt dan de andere afdeling in de kliniek is dat mensen die hier verblijven hebben een andere juridische maatregel dan TBS-dwangverpleging. Dat betekent eigenlijk dat iemand hier relatief korter zit in de praktijk. Dus we hebben best wel wat te doen, behandelinhoudelijk gezien, in een wat kortere periode dan op de andere afdelingen. En zoveel mogelijk ook al de blik op buiten.
Dus zogenaamd TBS met voorwaarden.
Bijvoorbeeld, maar ook andere juridische maatregelen. We zien eigenlijk alles voorbij komen, maar gemeenschappelijke noemer is dat er dus en sprake is van een zedenveroordeling en dat iemand door de rechter verplicht is om behandeling te volgen, al dan niet in plaats van bijvoorbeeld een gevangenisstraf. En dat we dus in relatief korte tijd zo goed als mogelijk naar buiten toe werken.
Nou, dank en leuk dat we hier de opnames mogen doen. Kun je misschien kort beschrijven waar we op dit moment precies zijn? Hoe ziet het hieruit?
Ja hoor, wij zitten hier nu op dit moment in onze woonkamer, waar wij gesprekken voeren met elkaar, ook tv kijken, maar ook serieuze gesprekken zoals groepsvergaderingen hebben wij hier. Er staan twee computers hier waar wij aan kunnen werken, gewoon tekst verwerken. We kunnen niet op internet, dat is er niet mogelijk gemaakt. En voor de rest, ja, dit is eigenlijk een ontmoetingsplek voor alle patiënten om bij elkaar te komen. En boven zijn onze slaapafdelingen, dus ja, daar hebben wij dan niet de gesprekken, maar we hebben hier echt de gesprekken.
Je bent hier dagelijks te vinden? Beetje voor ontspanning, maar ook het serieuze werk.
Ook voor het serieuze werk, ook met gesprekken met groepsleiding zitten we hier ook. Dus bijvoorbeeld, als je ergens mee zit, dan zit je hier ook. Maar je zit hier ook gewoon voor leuke dingen, ontspannende dingen. Spelletjes te spelen, tv te kijken, van alles.
Ja, Sabine, we gaan het hebben over het positief levensplan. Wat is de definitie van positief levensplan?
Daar kan ik op zich eigenlijk al heel veel over vertellen. Maar kort gezegd komt het erop neer dat het een methodiek is die wij hier ontwikkeld hebben. Eigenlijk een soort behandelmodule, behandelinterventie. Aan de hand waarvan we samen met de patiënten willen onderzoeken. Hoe geef jij nou eigenlijk je leven vorm hier, maar ook straks na het verblijf hier binnen? Dus wat zijn voor jou belangrijke basisbehoeften in het leven? En hoe geef je die op een delictvrije manier vervulling? Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer.
Kun je uitleggen waarom juist deze module en ja, welke plek krijgt die precies in de behandeling?
Nou, ik denk jaren geleden hebben we dit ontwikkeld. Vooral omdat we dachten, we zoeken ook een manier om naast de risicofactoren, waar we hier natuurlijk veel over praten met elkaar, dat is ook onze core business, maar om ook juist te kijken naar wie is de persoon achter zijn of haar deliktgedrag? Wat maakt diegene nou als mens gelukkig? Wat geeft iemand betekenis in het leven? En vanuit gedachtegoed, als we dat een goede plek kunnen geven en iemand staat evenwichtig en gelukkig en positief in het leven, dan kan de kans op terugval in deliktgedrag misschien ook kleiner zijn. En vanuit die gedachte zijn we gaan voorborduren op het Good Lives Model. Dat is al een lang bestaand concept eigenlijk in de forensische psychologie. Dus daar zijn we in gaan duiken en we hebben vooral gekeken naar hoe kunnen we dat nou praktisch vertalen naar handvatten voor hierbinnen. En daar is uiteindelijk een werkboek uitgekomen.
Een Good Lives Model, wat is dat precies?
Ja, dat is dus een gedachtegoed, wat is al lang bestaand eigenlijk. Internationaal gezien heeft het ook veel bekendheid gekregen. Dat zijn onderzoekers geweest die in reactie op het RNR-model, dat gaat heel erg over risicodenken, Die hebben gezocht naar een meer mensgerichte benadering. Dat past ook wel binnen de positieve psychologie. Dus heel erg kijken naar de krachten van een mens en wat iemand dus gelukkig maakt. En het Good Life Model gaat ervan uit dat er 10 verschillende basisbehoeften zijn die intrinsiek belonend zijn. Dus die kunnen heel betekenisvol voor iemand zijn. En het gaat ervan uit of je nou delinquent bent, of je nou een delict hebt gepleegd, of je werkt hier, of je staat achter de kassa. Het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen heeft wel belangrijke basisbehoeften in zijn of haar leven. En als je die 10 basisbehoeften, of degene die voor jou belangrijk zijn, goed vervult, ja, dan maakt het je ook sterker als mens. En kan je ook meer de moeilijkheden beter het hoofd bieden.
En die 10 basisbehoeften, waar moeten we dan ongeveer aan denken?
Die ik hier ook wel veel voorbij hoor komen is bijvoorbeeld behoefte aan innerlijke rust en behoefte aan verbondenheid met andere mensen. Omdat veel mensen zich eenzaam voelen, maar eigenlijk wel de behoefte hebben om verbonden met anderen te zijn. Creativiteit, gezondheid, maar ook genot, seksualiteit. Dat zijn een aantal voorbeelden die ik hier wel vaak voorbij hoor komen. En autonomie is daarin ook echt een hele belangrijke. Dus zelf mogen en kunnen beschikken en zelf beslissingen kunnen maken over je eigen leven en in je leven. Dat is iets wat ik hier heel veel hoor.
Maar hoe onderzoek je basisbehoeften?
Met een vergrootglas? Nee, dat klinkt heel spannend, hè, onderzoeken. Wat we eigenlijk doen is, je hebt dus die 10 verschillende basisbehoeften. Eerst kost het even tijd om te begrijpen, wat zijn die basisbehoeften dan precies? Hoe zien die eruit? Wat betekent dat? Dus daar gaat het eerst over in de module. Daar heb je met elkaar het gesprek over. Er staat op papier uitgeschreven wat je kan verstaan onder elke basisbehoefte. Maar vervolgens proberen we het ook een beetje als spelenderwijs te ontdekken. Dus we hebben een soort spelvorm bedacht met allerlei kaartjes. En op die kaartjes staan afbeeldingen van de basisbehoeften en het woord zelf. En dan ga je eigenlijk met elkaar interactie aan van, goh, dit kaartje pak ik eruit, want dit herken ik heel erg bij mezelf, om die en die reden. Zo ga je eigenlijk met elkaar het gesprek aan en vragen wij uiteindelijk ook van iemand, nou, zoek eens uit, welke 3, 4 vind jij nou nu het meest herkenbaar voor jezelf? Welke vind jij nu belangrijk en waarom? En ik vind het ook wel leuk als therapeut kan je daar zelf ook aan meedoen. Het maakt dus niet uit wie dit doet. Voor iedereen kan er wel wat tussen zitten. Dus dan pak ik bijvoorbeeld zelf ook het kaartje autonomie. Kijkt iedereen me raar aan. Waarom vind jij autonomie belangrijk? Want je woont toch al buiten deze muren? Maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik dat ook niet belangrijk vind. Of op andere manieren daar nog probeer invulling aan te geven. Ja, dus op die manier
Welke kaartjes had jij eruit gehaald?
Nou, ik kan me dat spel nog wel herinneren, want dat was wel vrij lastig, want dan moet je even een keuze maken. Maar uiteindelijk is innerlijke rust is naar voren gekomen. Die staat bij mij echt op 1. Verbondenheid vind ik ook heel belangrijk, verbonden met mijn familie, maar ook met verbondenheid met mensen hier op de groep, mensen buiten. Dus verbondenheid eigenlijk is heel, heel erg groot. Geluk, plezier en genot.
Dat zijn er 3 of dat is er 1?
Dat is er 1.
Okay,
ja, dat geluk, plezier en genot, dat is 1 basisbehoeftes. Daar valt ook seksualiteit onder. Dat vind ik ook een hele belangrijke. En de laatste heb ik kennis. En niet zozeer dat ik kennis wil op gaan doen bij onderwijs. Maar dat kennis doe je op door middel van of een krant lezen, in gesprek gaan met mensen, tv kijken. Kennis doe je ook op als je buiten bent. Ik vind het heerlijk om in de bos te lopen, waar ik dus mijn rust kan vinden. En daar doe ik ook kennis op, door de planten te bekijken, de bomen te bekijken, vooral in de seizoenen. Dus kennis, ja, dat is een overkoepelende, maar die vind ik ook heel belangrijk.
Ja, okay. En nou klinkt het misschien wat soft, gezellig, vrolijk, positief.
Ja.
Is dat het ook? Of hoe krijg je die reactie misschien wel eens vaker?
Inmiddels heeft het dus wel veel meer bekendheid gekregen en is het Good Life Model eigenlijk niet meer weg te denken uit forensische behandelingen. Maar zeker in het begin, omdat het een soort tegenreactie was op het risicodenken, werd het wel eens weggezet als een chakra-methode, lang leven de lol, positiviteit voor iedereen. Maar als je goed het concept begrijpt en echt kijkt naar waar het om gaat, dan zie je ook dat het meer is dan alleen maar positief en leuke dingen bedenken. Want om datgene te bereiken wat je belangrijk vindt in het leven, wat moet je daarvoor doen? En ook, wat moet je daarvoor laten? Dus op welke valkuilen moet je misschien ook blijven letten? Of waarin moet je zelf nog groeien als persoon om te zorgen dat je dat bereikt wat je wil? Dus ik snap dat het wel zo gedacht wordt, maar het omvat veel meer dan alleen maar een chakra-insteek.
En Lucas, jij hebt het positieve levensplan ondergaan. Hoe kwam je ermee in aanraking?
Ik heb eerst mijn delictscenario, dat was mijn eerste module. Die heb ik afgerond en daarna hebben we het positief levensplan gedaan. Dat heb ik, inmiddels is dat bijna al 2 jaar geleden. En op zich is dat wel heel grappig, want ik heb het vanmiddag nog even nagekeken. mijn oude positief levensplan. En heel veel dingen die erin staan, dat is nu al niet meer van toepassing.
Dat gaat snel.
Ja, kijk, je komt hier binnen en nou ja, in mijn geval, ik kwam maar vanuit de gevangenis, kwam ik hier binnen. En ja, je bent dan een beetje wel, ja, je bent wel op zoek naar je eigen identiteit. Wie ben je eigenlijk? Waar wil je heen? Wat wil je gaan doen? En dat is een zoektocht. En ook met het doorlopen van de modules daarop volgend, kom je steeds beter tot een bepaalde conclusie waar je eigenlijk dus heen wil. Ja, en dan, dan zijn er dus dingen, ook wat heb ik vroeger voor opleidingen gevolgd? Waar voel ik me prettig bij? Bijvoorbeeld een basisbehoefte voor mij is echt innerlijke rust. Die staat echt bovenaan. Ik zeg rust in je hoofd, rust in je doen en laten. Ja, en dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie dat wat je dan in het positief levensplan hebt opgeschreven, dat je dat wel wil gaan aanpassen. Er staan dingen in die nu niet meer van toepassing zijn. En er zijn ook heel veel dingen in die wel van toepassing zijn. En die heb ik, die heb ik helemaal uitgewerkt. En die, perfectionist is een heel groot woord, maar ik ben er wel heel veel mee bezig geweest.
Kun je iets vertellen over de impact die het dan op je heeft gedurende het hele proces?
Ja, het is een doorlopend proces. Je maakt het één keer, maar eigenlijk werk je met alle modules, werk je constant aan je uitstroom. Want dat is de bedoeling. Iedereen die, je komt hier binnen, maar uiteindelijk ga je ook weer een keer weg. Dus het heeft wel een goede positieve invloed op mij gehad. En het is vrij hard werken. Het is gewoon echt werken om een goede toekomst weer op te gaan bouwen buiten. Ja, en daar heb je wel tools voor nodig. En dat leer je ook wel met de modules, maar dat heb ik bijvoorbeeld gedaan met creatieve vakken. Om bepaalde hobby's waarvan ik nog nooit had gehoord, of wel. Maar ja, die heb ik mijn eigen gemaakt. En dat kan ik nu inzetten op het moment dat ik me slechter voel.
En welke hobby's zijn dat dan? Welke heb je bijvoorbeeld eigen gemaakt?
Ik heb Tiffany. Dat is,
Tiffany? Wie is dat? Wat is dat?
Tiffany, dat is een soort van glas en lood. Dus dat is met kleuren glas. Alleen dan ga je het niet met lood, maar dan ga je het solderen. Je kunt er allemaal hele mooie projecten van maken.
Had je hiervoor nog nooit van gehoord of nooit mee bezig?
Nee, eigenlijk niet. Het enige wat ik met glas heb gedaan is er doorheen kijken. Maar ik heb er geen kunstwerken mee gemaakt. En daar ben ik nu wel heel vrij goed, toch wel vrij goed in geworden. Zelfs mijn handvaardigheid leraar, die zegt, ik kan jou niks meer leren. Dat is dan wel heel leuk en ik wil dat in de toekomst ook gaan doen.
Ja.
En kan je ook uitleggen wat het jou uiteindelijk brengt? Want je kan natuurlijk denken, leuk dat jij nu kan keramieken of Tiffany kan doen. Maar waarom is dat eigenlijk relevant dat je dat juist hier, zeg maar, met ons en met iedereen om je heen ontdekt?
Ja, ik was vrij ongeduldig en dat heb ik dus afgeleerd door met Tiffany bezig te zijn. Ook mijn perfectionisme, dat was wel vrij, alles moest perfect. Als ik eigenlijk, stel ik wou wat gaan tekenen, dan moest ik eigenlijk net zoals Rembrandt een kant-en-klaar schilderij afleveren. Nou, dat is niet mogelijk. En met Tiffany kom je er gewoon achter dat bepaalde dingen gewoon niet kunnen. En op een gegeven moment, je bent bezig en soms gaat het niet zoals je wil. Maar dan is dat zo. En dan, je moet op een gegeven moment, heb ik geleerd om dan te accepteren dat het soms even net anders gaat dan je eigenlijk voor ogen hebt. Ik heb ook wel projecten helemaal uitgehaald omdat ik het niet naar mijn zin had. En vervolgens ga ik ze weer in elkaar zetten. Ja, en dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Dus de frustratie die gaat ook naar beneden. Want uiteindelijk heb je een eindproduct. Ik geef eigenlijk alles weg. Ik hou niks. En dan krijg je alleen maar te horen, wat ziet het er mooi uit. Dus dat is wel weer een bepaalde voldoening. Ja. En dus je had je. Mijn perfectionisme is daardoor op een aanvaardbaar niveau gekomen. Mijn frustratieniveau is op een goed niveau gekomen. Dus ik kan er veel beter mee omgaan. En dat zet ik ook weer door in de behandeling. En dat zien ze ook weer door op de groep. Met omgang met mensen of in therapiemodules. Als je met zo'n werkstuk bezig bent, dan kan ik daar mijn rust in vinden. Dat werkt ook door in het hele proces.
Klopt dat, Sabine? Heb je dat ook gezien?
Nou, dat klopt wel inderdaad. Ik denk het positief levensplan is een op zichzelf staande behandelinterventie. Maar juist de integratie met alle andere onderdelen hier binnen maakt dat het ook een succes wordt. Dus ik vind dat Lucas dat eigenlijk heel mooi beschrijft. Ik hoor hem en de term identiteit noemen. Dus we vinden het belangrijk dat mensen in deze module ontdekken, wie ben je nou eigenlijk? Wat zijn je sterke kanten? Wat zijn je minder sterke kanten? Hoe hou je daar rekening mee? Maar ook dat je leert, resultaat behaal je niet zomaar. Daar moet je ook echt voor werken. Daar moet je iets voor doen. En soms krijg je ook een tegenslag onderweg. Hoe ga je daar dan mee om? En soms moet je doelen bijstellen. Dus ik denk wat Lucas beschrijft, dat herken ik heel erg. Ja, ik heb er eigenlijk niet heel veel verder op aan te vullen. Het werkt inderdaad door op verschillende gebieden.
Nou, mooi. En ja, we zien hier voor ons nog een creatie van je, althans. Het is een foto.
Klopt, ja.
Nou ja, ik zie zelf snel wat pionnetjes, lijkt het. Kleuren. Ik zie touw.
Ja.
Aan twee palen. Kun je zo beeldend mogelijk proberen te beschrijven wat we hier zien? Wat is dit voor werkstuk?
Ja, dit is een werkstuk wat ik heb gemaakt naar aanleiding van de Positief Levensplan. We hadden als opdracht om iets uit te beelden. Een beeld of een foto. Of, het zegt altijd meer dan woorden. Wat ik heb gemaakt is een grote blauwe kist als het ware. Waar aan de ene kant een hele rommelige poppetjes staan. Dat zijn houten poppetjes en muzieknoten staan allemaal door elkaar heen. Vroeger was mijn leven een chaos. Er gebeurde van alles, maar ik had het niet op één lijn. Nou ja, aan de andere kant is het dus heel mooi netjes uitgewerkt en de muzieknoten zijn, die staan netjes. Dus dat is mijn rust die ik wil. Verder heb ik twee pilaren, een zwarte pilaar en ik heb een witte pilaar. En dat heb ik eigenlijk uit het boeddhisme gehaald. Je hebt namelijk een zwarte wolf en een witte wolf. Zwarte wolf staat voor het slechte in de mens en het witte wolf staat voor het goede in de mens. En dat heb ik verbonden door een touw, want ik vind verbondenheid vind ik ook belangrijk. Ja, die twee houden zich een beetje als het ware in evenwicht. En dat touw moet bij mij, moet dat slap hangen.
Want als dat slap, gespannen?
Nee, als ik gespannen dan ben ik dus op meerdere vlakken gespannen. En ik heb ook nog het signaalplan. Dat hebben we in drie kleuren. Dat hebben we groen, geel en rood. De ideale positie is dat wit in groen staat en zwart in groen. Dan voel ik mij het lekkerst. Alleen ja, ze kunnen verschuiven, zoals het in het leven natuurlijk ook het wel eens verschuift. Kan het dus ook naar rood gaan of naar geel gaan.
Ja, en op deze foto staan ze allebei in het groen.
Op deze foto staan ze allebei in het groen, ja.
Hey, en ik vind het eigenlijk wel jammer dat we alleen een foto hebben, want waar is het echte werkstuk?
Het origineel heb ik weggegooid, ja.
Oh, ben je niet tevreden mee uiteindelijk? Of waarom heb je het weggegooid?
Nou, het stond onder mijn bed, stond het stof te happen. En ik had zoiets van, ja, ik heb het gemaakt. Dat is voor mij nu voldoende. Ik ben er heel hard mee bezig om het te implementeren in mijn leven. Dus ik vond dat ik het niet meer nodig had. Ik had het werkstuk niet meer nodig om me te houden aan de dingen die ik heb uitgebeeld. En ja, dan moet je ook door. Dan moet je ook denken van, dan moet ik het ook weggooien. En
je kunt het nu zelf zonder behulp?
Ik kan het zonder dat ik naar zo'n werkstuk moet kijken, kan ik gewoon de dingen toepassen. En dan moet je gewoon keuze maken, ja. Dan moet het weg.
En denk je dat dat voor iedereen zo geldt? Of zie je daarin ook verschil tussen jou en bijvoorbeeld je groepsgenoten?
Ik zie wel verschil, jawel.
En waar zit dat hem in?
Ja, ik ben behoorlijk open geworden tijdens deze behandeling. Ik ben open over seksualiteit. Ik ben open over wat er in me omspeelt. In mijn doen en laten. En ik zie dat bij andere patiënten. Ja, dat is wel soms een moeilijkheid. En die openheid vind ik heel belangrijk. Want ik ben erachter gekomen, doordat ik veel meer open ben geworden tegenover de groepsleiding, tegenover mijn therapeuten, dat ik uiteindelijk meer of verder kom. En dat gun ik een ander ook. Alleen ja, soms, en dat kan door problemen komen van vroeger, dat mensen niet open durven zijn omdat ze zich afgewezen voelen of minder waardig voelen. Maar ik zie dus dat het gebeurt op de groep. En ik vind dat heel jammer. En die blijven dus ja, soms ook gewoon achter.
Het is tijd voor de inval. Het moment in het forensisch spreekuur waar we andere professionals vragen naar hun kijk op het onderwerp. Met deze aflevering...
Eef Fakkeldij. Hij is kunstvakdocent bij de Van der Hoeven Kliniek en begeleidt patiënten tijdens het maken van de werkstukken voor het Positief Levensplan.
Ja, je merkt toch wel dat patiënten als ze gaan praten of gaan schrijven, dat ze heel snel bla bla dingen kunnen vertellen. Woorden zijn vaak heel gratis. Terwijl als je iets laat zien, ja, dan geef je je toch wel bloot. Want iedereen kan het zien. En dat vinden patiënten soms wel heel moeilijk. Juist omdat ik er zo benadruk dat ze hun eigen beelden moeten zoeken. Want in het begin waren de patiënten die zeiden, oh wacht, ik ga iets maken met gezondheid, dat is een rood kruis. Ik ga iets maken met hoop en geloof en liefde, dat is dat ankertje en dat hartje. En sommigen zeiden van, thema verbinding, ja. Weet je, mag ik op internet? Dan gingen ze verbinding in typen. En dan gingen ze een plaatje uitprinten wat daar tevoorschijn kwam. Ja, dat is natuurlijk geen beelden maken. Dat is plaatjes maken, dat is illustreren. En dat wil ik niet.
toen je in het begin even vertelde over deze afdeling, hè, waar we nu zitten. Toen had je het inderdaad ook over dat patiënten hier, nou, dat jullie hier ook met elkaar zitten. Heb je het hier veel met andere patiënten over?
Wij hebben het ook over positief levensplan. Wij hebben het over heel veel modules. Deze afdeling is behoorlijk open. We weten van elkaar wat iemand heeft gedaan. We lezen zelfs de behandelplannen van elkaar. En daardoor krijg je ook een beter beeld van hoe zit iemand in elkaar. En we helpen elkaar met huiswerk. Opdrachten. Kijk, ik zit hier nu ruim 2 jaar. Ik ben de langste die hier zit. Maar ja, ik sta nog steeds open voor vragen van mensen die komen hier net binnen. Die hebben vragen van hoe pak je dit nou aan? Ik loop hier tegenaan. Kun je me helpen? Ik had van de week, ik zat in mijn kamer, kwam iemand naar me toe. Kunnen we even praten? Want ik weet even niet hoe ik het moet doen. En ik heb heel veel meegemaakt natuurlijk al. Ik ben wel eens binnengezet. Ik heb verlof en op een gegeven moment, ja, dan maak je een uitglijder. En dan word je op binnengezet. Dan mag je dus niet op verlof. Dan ga ik bij mezelf na, waarom is dat gebeurd? En ja, daar ga je lering uit trekken. En dat probeer je weer over te geven aan de mensen die dus ook tegenaan lopen. En dan probeer je ze te helpen.
Kun je dan zeggen dat dat mede door de module Positief Levensplan komt? Of?
Ook.
Ja.
Ja.
En je zei huiswerk. Waar moet ik dan aan denken?
Opdrachten. Dus je, meestal zit je in een groep. Dus je zit met een aantal patiënten zit je in een groep. En dan ga je samen met de therapeuten ga je, de opdrachten ga je na. En dan werk je met elkaar, werk je ook het huiswerk uit. Je gaat individueel ga je het huiswerk zeg maar uitwerken. Maar dan ga je daarna ga je echt, nou ja, bijna klassikaal, ga je het gewoon echt nabespreken. En dan komt iedereen aan de beurt van, hoe kijk jij hier tegenaan? En je gaat elkaar dan ook mee helpen. Van, ja, maar je kunt het misschien ook zo zien, of je zou het zo kunnen zien. Je hebt het vroeger zo gedaan en het heeft niet gewerkt, want daarom zit je hier. Is het misschien beter dat je het op een andere manier gaat proberen? En zo probeer je elkaar ook te motiveren om andere keuzes te gaan maken. Dat is echt de kracht van een groep.
Ja.
En ik denk de term huiswerk klinkt soms heel schools. In sommige opzichten is dat misschien ook wel een beetje zo. Maar het gaat natuurlijk vooral om dat de therapiemodule Mijn Positief Levensplan bestaat uit een aantal hoofdstukken. En dat is eigenlijk opgesplitst over heel wat bijeenkomsten. En dat werk je dus samen door. Maar om het echt iets van jezelf te laten zijn en om daar ook een beetje persoonlijke kleur aan te geven, is het belangrijk dat je ook tussen de sessies door daarmee bezig bent. En daarom krijgen mensen ook huiswerk of opdrachten mee om met datgene wat je bespreekt in de sessie, om daar daarna ook weer mee door te gaan en voor jezelf verder uit te werken hoe dat bij jou eruit ziet en dat ook weer mee terug te nemen naar de volgende sessie. Want op die manier krijg je ook uiteindelijk echt je eigen verhaal, je eigen positief levensplan. En daarnaast loopt dan het stuk dat je het uitwerkt tot een werkstuk. Dus je hebt zeg maar en de therapiemodule die je doorwerkt als groep. En als groep ga je daarna ook naar een kunstvakdocent. En daar werk je dus de woorden en de plannen die je hebt, werk je dus uit tot een werkstuk om het heel levendig te maken. En dat is eigenlijk wat Lucas net zo kleurrijk en beeldend kan vertellen. En op die manier hopen we vooral dat het dus echt zoveel mogelijk eigen van iemand wordt. In plaats van dat wij vertellen wat iemand moet doen. Want ik kan wel vertellen hoe iemand zijn leven moet leiden. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet van iemand zelf uiteindelijk. Dus daarom wordt er zo gehamerd op, maak het van jezelf, neem verantwoordelijkheid, geef je eigen kleur en betekenis eraan. Maar blijf ook tijdens de behandeling goed opletten en bij jezelf nagaan. Ben ik dit nog steeds wel? Wil ik dit nog steeds wel? Of veranderen mijn doelen? Dat kan natuurlijk ook.
Werkt het bij iedere patiënt, positief levensplan?
Ik denk positief levensplan kan je heel erg op maat maken. Dus het werkboek is een werkboek wat je heel strak kan volgen, maar ook echt wel kan aanpassen naar degene met wie je dit doet. We hebben wel ervaren dat het wat lastiger kan zijn voor mensen die heel laag intellectueel functioneren, die zich eigenlijk moeilijke voorstellingen kunnen maken van wat betekenen überhaupt de begrippen, hè? Autonomie, creativiteit, waar moet ik aan denken? Dus dat kan wel lastig zijn. Maar dan zou je bijvoorbeeld in plaats van woorden meer met plaatjes en afbeeldingen kunnen werken. Dus op die
pas
manier
je iets aan.
Ja, dan pas je het aan, maak je het iets simpeler en zorg je dat je ja, wat meer aansluit bij het niveau en het voorstellingsvermogen van de patiënt. En ik kan me ook voorstellen dat als iemand heel erg psychotisch ontregeld is of heel weinig contact heeft met de realiteit, dat het dan ook wel ingewikkeld werkt. Maar het fijne aan deze module in zijn algemeenheid is wel dat je het dus heel erg kan aanpassen aan degene die je voor je hebt. En dat mensen er ook echt wel gemotiveerd door kunnen raken. Het is ook fijn als behandelaar heel erg vanuit de positiviteit aan te sluiten in plaats van alleen maar zeggen wat iemand niet mag of wat iemand niet meer kan. Dat is natuurlijk ook niet leuk en motiverend. Dus dat je van hieruit juist gaat kijken naar wat zijn nou mooie doelen om voor te gaan en hoe dan en met hulp van wie. Ja, dat werkt wel prettig. Ja.
Kun je iets vertellen over resultaten?
In termen van
wetenschappelijk onderzoek misschien naar gedaan, wat voor resultaten komen daaruit?
Ik ken niet ook wetenschappelijk artikel hierover. Gelukkig. Maar wat mij vooral bijstaat is dat de onderzoeken die gedaan zijn, zegt vooral op zichzelf staand is het te weinig in een forensische behandeling om risicofactoren terug te dringen. Nou, daar ben ik het denk ik ook wel mee eens. Ik denk dat het vooral een mooi aanvullend onderdeel is om te integreren met bijvoorbeeld de delictscenario procedure en terugvalpreventieplan. Dus dat je dat goed samen laat gaan. Dus en beschermende factoren opbouwen, maar ook risicofactoren tegelijkertijd naar beneden brengen. Dat staat mij vooral bij vanuit de literatuur. Dus dat je dit niet alleen moet gebruiken in je forensische behandeling.
Ik hoorde het Lucas die term net ook zeggen. Je hebt het over delictscenario en terugvalpreventieplan. Zou je dat kort kunnen toelichten? Wat zijn dat?
Bij je delictscenario procedure ga je als patiënt samen met je groepsgenoot, als je in een groep doet, en met je therapeut helemaal uitpluizen. Hoe ben ik nou tot dit delictgedrag gekomen? Dus je gaat eigenlijk het filmpje opnieuw afspelen in gedachten. En dat ga je ook best wel uittekenen. Wat ging er vooraf aan mijn delictgedrag? Hoe stak ik als persoon in elkaar? Wat gebeurde er in mijn leven? Welke dominostenen begonnen om te vallen? Wat was het delictgedrag zelf? Dus waar bestond dat uit? En ook wat zijn de gevolgen daarvan geweest? En wij zeggen daar altijd bij, wij zijn geen rechercheurs, we zijn geen politieagenten. Dus het is niet zozeer dat we daar nou allerlei bewijsmateriaal zo bij gaan halen. Maar we willen vooral begrijpen, wat is er gebeurd? Hoe is dat zo gekomen? En kunnen we dat een beetje snappen met elkaar? Om van daaruit ook te kunnen begrijpen aan welke doelen moet er gewerkt worden voor de toekomst. En als je dat weet, dat zijn dan vaak risicofactoren die in beeld komen, dan kan je dat een plek geven in je behandeling. En met die kennis en kennis van je positief levensplan, dus waar wil je naartoe, kan je dus een mooi terugvalpreventieplan maken. En de naam zegt het al, je wil terugval voorkomen. Dus je gaat nadenken over wat kan je in principe zelf doen, want je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag als patiënt. Dus wat kan je zelf doen om op tijd te signaleren dat het niet goed gaat? Hoe kan je hulpbronnen inschakelen? Maar natuurlijk ook hoe kunnen wij als professionele netwerk ook andere netwerkleden helpen signaleren en ondersteunen in het voorkomen van terugval. En zo teken je dat uit. Ja.
Ja, en het terugvalpreventieplan, dat is echt een dynamisch ding. Het is niet zo, ik maak hem één keer hetzelfde als positief levensplan. Dus het positief levensplan is heel dynamisch. Ik heb het gemaakt aan het begin, maar eigenlijk ben je daar het hele traject beter in bezig. En dat is met je TVP, afkorting voor terugvalpreventieplan, ben je er ook mee bezig. Elke module wordt er weer gevraagd, ga weer terugkijken naar je terugvalpreventieplan. Wat heb je nu geleerd en wat kun je nog toevoegen om eventueel een terugval te voorkomen? Dus dat is een heel dynamisch, het heel dynamisch ding is.
Hoe is dat voor jou als patiënt? Je bent er constant mee bezig, maar ook heel veel terugkijken, dingen weer aanpassen.
De delictscenario, als om daar te beginnen, is gewoon heel erg zwaar. Heel confronterend. En dan komt op een gegeven moment ook dat je, dan komt de acceptatie. Uiteindelijk moet je je delict accepteren. En die kan heel hard binnenkomen. In mijn geval kwam die heel hard binnen. En dan, maar vervolgens ga je wel kijken naar hoe ga ik het voorkomen in de toekomst. En dat werkt het positief levensplan werkt enorm mee. En je TVP die werkt ook mee. En dat... Ja, in het begin is het ontzettend moeilijk, ontzettend confronterend. Het mag ook best confronterend zijn en ik maak het ook mee met anderen die nu in het proces zitten, dat ze het heel moeilijk vinden.
Herken je bij andere patiënten dingen waar jij eerst ook in zat?
Daar herken ik mezelf dan wel in. En,
daar kan jij dan weer wat ondersteunend
in zijn? En dan kan ik daar weer ondersteunend in zijn en de groep is daar ook heel erg ondersteunend in. Ja. Dan bouw je op een gegeven moment uit naar positief levensplan, terugvalpreventieplan. En je gaat al die andere modules ga je af. En daar komen al deze dingen allemaal weer terug. Dus je blijft ermee bezig.
Uiteindelijk zit de kunst er natuurlijk ook in. Je kan natuurlijk allemaal mooi bedenken en vertellen wat je allemaal wil gaan doen in de toekomst. Ik denk de grootste moeilijkheid uiteindelijk bij veel mensen zit het hem in het daadwerkelijk gaan doen. Vaak weten mensen best wel goed te verwoorden wat zij willen op het gebied van verbondenheid, dus netwerk opbouwen. Sommige mensen die hadden vroeger dus heel veel eenzaamheid en zochten dat bijvoorbeeld in delictgedrag om dat op te lossen. Bijvoorbeeld door contacten met kinderen aan te gaan, grensoverschrijdend. En ze kunnen dan nu in theorie wel verwoorden, dat moet ik dus nu niet meer doen en ik moet dat bij volwassenen gaan zoeken. Maar dan komt er eenmaal een verlofstatus en dan zeggen we, ga het maar doen met hulp van ons. Ga maar netwerk opbouwen, ga maar naar verenigingen, sluit je aan, wij kijken mee. En we zien toch vaak dat is makkelijker gezegd bleek dan dat het echt is in de praktijk. Want dan moet je die drempel overgaan en je dus daadwerkelijk weer onder de mensen gaan begeven. En daadwerkelijk je comfortzone uit door jezelf weer in de maatschappij open te gaan stellen voor nieuwe dingen. En daarin komt dan ook weer een rol van het behandelingsteam kijken. En ook wel steun onderling hoor, van de patiënten, vind ik. Om elkaar wel te motiveren en soms ook een duwtje in de rug te geven om de vermijding te gaan doorbreken. Want dan komt eigenlijk het echte werk eraan.
En zie je dan de meeste patiënten dat goed oppakken? Of is het met vallen en opstaan? Of...
We zien het op allerlei verschillende manieren. Ik zie Lucas ook een beetje lachen. Ja. Waarom moet jij lachen?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk met vallen en opstaan. In mijn geval was het ruim 2,5 jaar of zo dat ik weer voor het eerst buiten kwam. In het begin is dat begeleid. Dan heb je eigenlijk iemand naast je lopen waarmee je samen op verlof bent. Dus ja, dat is hetzelfde dat je hier eigenlijk als het ware door de tuin loopt. Maar op het moment dat je omgeleid hebt, ja, dan is het een heel ander verhaal.
Want onbegeleid verlof.
Onbegeleid verlof. Ja. Dan sta je dus buiten de poort. En ik kan me nog goed herinneren, ik stond buiten en denk, wat doe ik hier eigenlijk? En dat was zo onwennig. En ik ben eigenlijk de eerste dag dat ik op verlof ben gegaan, heb ik een uitgeleide gemaakt. Omdat ik te veel dingen te veel hooi op mijn vork heb genomen. En ik denk, ik moet dit doen, moet dat doen. Terwijl ik eigenlijk heel rustig had moeten doen. Dus ja, toen... Had ik een uitgeleide, ben ik er binnen gezet. Daar heb ik wel leerlingen uitgetrokken. En ik waarschuw nu ook iedereen. Jongens, als je voor het eerst onbegeleid verlof hebt, neem je rust. Ga niet 6 dingen tegelijk doen. Maar ga gewoon even rustig een rondje lopen. Even in de buurt van de kliniek. Alleen lopen. Maar voor de rest helemaal niks. En dan kom je terug, ga je het bespreken. En dan ga je bijvoorbeeld 3 dagen later, een stukje fietsen, maar dan ietsje verder. Bouw het langzaam op. Want dat is het grote gevaar. Je denkt, dat heb ik vroeger ook allemaal gedaan. Dat is makkelijk, maar ja, dat valt je tegen.
Ja. En wat niet zo voor onze afdeling geldt, maar wel voor sommige andere afdelingen, is bijvoorbeeld dat blowen daarin ook weer een grote rol kan gaan spelen. Dus de behoefte om drugs te gaan gebruiken. Want als we het dan hebben over positief levensplan, innerlijke rust is dus zo'n belangrijke basisbehoefte. En daarvan zeggen we ook, dat is heel begrijpelijk, heel gezond, heel normaal. Geldt voor een groot deel van ons allemaal eigenlijk wel. Alleen de manier waarop je die innerlijke rust krijgt, dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. En we zien toch vaker wel dat mensen zichzelf hebben aangeleerd dat blowen helpt om je rustig te voelen. En dat het hier binnen de muren van de kliniek misschien nog best eenvoudig kan zijn, of in ieder geval te doen, om dan abstinent te blijven. Maar eenmaal buiten, dat het ook weer kan gaan lonken en dat je dan toch terugvalt in je oude gewoonte om toe te komen aan die innerlijke rust, bijvoorbeeld blowen. Dan is onze taak vooral om dat goed met elkaar te begrijpen en vooral daar lering uit te trekken. Dus dat we niet die behoefte aan innerlijke rust afstraffen als het ware. Maar dat we vooral kijken naar, heel belangrijk voor je, maar hoe kan je daar dan toekomen zonder te gaan blowen? Kan dat ook op een andere manier? Want blowen kan ook een heel negatief effect hier op sommige mensen hebben, als je kijkt naar delict gedrag. Dus dan willen we vooral kijken, is er iets wat dat kan gaan vervangen? En wat je uiteindelijk verder brengt in het leven dan wat je gewend bent vanuit het verleden. Dus zo probeer je uiteindelijk ook de verloven en de vrijheid dus buiten de kliniek vooral in het teken te laten staan van oefenen met nieuw gedrag, alternatieven uitzoeken, om uiteindelijk dus toe te komen aan je positief levensplan zonder je valkuilen.
Sabine, Lucas, dank voor jullie uitleg tijdens dit spreekuur. Ontzettend leuk ook dat we op de afdeling mochten zijn. Jij als luisteraar bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.hoevenkliniek.nl. Tot het volgende Forensisch Spreekuur.